Studieartikel 39. Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 21 tot 27 november. Staat jouw naam in het boek van het leven? De thematekst. Er werd in zijn aanwezigheid een gedenkboek geschreven voor degene die ontzag voor Jehovah hebben. Maleachi 3 vers 16. Lied 61. Voorwaarts getuigen. Vooruitblik. In dit artikel staat een aanpassing van ons begrip van Jezus' woorden in Johannes 5 vers 28 en 29 over een opstanding voor leven en een opstanding voor oordeel. We zullen zien wat er met elk van beide wordt bedoeld en voor wie ze zijn. Alinea 1, de vraag. Wat voor boek schrijft Jehovah volgens Maleachi 3 vers 16 en wat staat erin? Jehovah is al duizenden jaren een bijzonder boek aan het schrijven. In het boek staat een lijst met namen die begint met de naam van de eerste trouwe getuige, Abel. De voetnoot luidt: het schrijven van het boek begon met de grondlegging van de wereld. Met wereld worden de mensen bedoeld die van zonde losgekocht kunnen worden. Matteüs 25 vers 34 en Openbaring 17 vers 8. De rechtvaardige Abel is kennelijk de eerste van wie de naam in het boek is geschreven. Einde voetnoot. Door de eeuwen heen heeft Jehovah namen aan het boek toegevoegd. Op dit moment staan er miljoenen namen in. In de Bijbel wordt het een gedenkboek, het boek van het leven en de boekrol van het leven genoemd. In dit artikel zullen we het steeds het boek van het leven noemen. Openbaring 3 vers 5 en 17 vers 8. In Maleachi 3 vers 16 staat: in die tijd spraken degenen met ontzag voor Jehovah met elkaar, ieder met zijn naaste. En Jehovah had er aandacht voor en luisterde. Er werd in zijn aanwezigheid een gedenkboek geschreven voor degene die ontzag voor Jehovah hebben en voor degene die mediteren over zijn naam. Alinea 2, de vraag. Wie staan met hun naam in het boek van het leven en wat moet je doen om erin te komen? In dit speciale boek staat de naam van al degenen die Jehovah met ontzag aanbidden en zijn naam koesteren. Zij komen voor eeuwig leven in aanmerking. Je naam wordt in het boek geschreven als je een hechte, persoonlijke band met Jehovah ontwikkelt op basis van het loskoopoffer van zijn Zoon, Jezus Christus. Ongetwijfeld wil je graag met je naam in het boek staan, of je nu in de hemel of op aarde hoopt te leven. De afbeelding bij Alinea 1 en 2 heeft als bijschrift: door de eeuwen heen heeft Jehovah namen aan het boek van het leven toegevoegd. Alinea 3 en 4, de A-vraag. Zul je eeuwig leven als je naam op dit moment in het boek staat? Leg uit. De B-vraag. Wat gaan we in dit artikel en het volgende bespreken? Krijg je gegarandeerd eeuwig leven als je naam in het boek staat? Het antwoord op die vraag is te halen uit Exodus 32 vers 33, waar Jehovah tegen Mozes zei: wie tegen mij gezondigd heeft, zal ik uit mijn boek schrappen. Dus namen die nu in het boek staan, kunnen eruit worden geschrapt of gewist, alsof Jehovah de namen aanvankelijk met potlood heeft geschreven. Elk van ons moet ervoor zorgen dat zijn naam in het boek blijft staan totdat hij er permanent in wordt geschreven, als het ware met inkt. Laten we eens stilstaan bij een aantal vragen. Wat zegt de Bijbel bijvoorbeeld over wie er in het boek van het leven staan en wie niet? Wanneer krijgen personen die met hun naam in het boek blijven staan eeuwig leven? Hoe zit het met degenen die zijn gestorven zonder ooit de kans te hebben gehad Jehovah te leren kennen? Kan hun naam nog in het boek worden opgeschreven? Deze vragen komen aan bod in dit artikel en het volgende. Wie staan in het boek? Alinea 5 en 6, de A-vraag. Wie komen volgens Filippenzen 4 vers 3 in het boek van het leven te staan? De B-vraag. Wanneer wordt hun naam permanent in het boek geschreven? Van wie staat de naam in het figuurlijke boek geschreven? Voor het antwoord gaan we kijken naar 5 verschillende groepen. Sommige daarvan staan in het boek van het leven en andere niet. De eerste groep. Personen die zijn uitgekozen om met Jezus in de hemel te regeren. Staat hun naam nu in het boek van het leven? Ja. Volgens Paulus' woorden aan zijn medewerkers in Filippi staat de naam van de gezalfden, die zijn uitgenodigd om met Jezus te regeren, nu in het boek van het leven. In Filippenzen 4 vers 3 staat: en ik vraag ook jou, als een echte medewerker, om deze vrouwen te blijven bijstaan. Ze hebben zij aan zij met mij gestreden voor het goede nieuws, net als Clemens en mijn andere medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan. Maar alleen als ze trouw blijven, zal hun naam in het figuurlijke boek blijven staan. Als ze definitief verzegeld worden, voor hun dood of voor het begin van de grote verdrukking, komt hun naam permanent in het boek te staan. Alinea 7, de vraag. Wat kunnen we uit Openbaring 7, vers 16 en 17 opmaken over het moment waarop de naam van degene die tot de grote menigte behoren permanent in het boek komt te staan? De tweede groep, de grote menigte andere schapen. Staat hun naam op dit moment in het boek van het leven? Ja. En staat hun naam er ook nog in nadat ze Armageddon hebben overleefd? Ja. Jezus zei dat die met schapen te vergelijken personen het eeuwige leven krijgen. Matteüs 25, vers 46. Maar de overlevenden van Armageddon zullen niet meteen eeuwig leven krijgen. Hun naam staat als het ware met potlood in het boek van het leven geschreven. Tijdens de regering van 1000 jaar zal Jezus hen hoeden en hen leiden naar bronnen met levengevend water. Degenen die de leiding van Christus volgen en uiteindelijk door Jehovah als getrouw worden beoordeeld, komen permanent met hun naam in het boek van het leven. In Openbaring 7, vers 16 en 17 staat: ze zullen geen honger of dorst meer hebben. De zon zal niet op hen branden en geen verschroeiende hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen hoeden en hen leiden naar bronnen met levengevend water. En God zal elke traan uit hun ogen wegwissen. Alinea 8, de vraag. Van wie wordt de naam niet in het boek van het leven geschreven? En wat zal er met ze gebeuren? De derde groep, de bokken die in Armageddon vernietigd worden. Hun naam staat niet in het boek van het leven. Jezus zegt dat ze voor eeuwig worden afgesneden. Matteüs 25, vers 46. Paulus schrijft onder inspiratie: zij zullen de gerechtelijke straf van eeuwige vernietiging ondergaan. 2 Thessalonicenzen 1, vers 9. Hetzelfde geldt voor degenen die in de loop van de jaren opzettelijk tegen de Heilige Geest hebben gezondigd. Ook zij worden voor eeuwig vernietigd en krijgen geen eeuwig leven. En ze zullen dus duidelijk niet worden opgewekt. Laten we nu eens kijken naar twee groepen mensen die op aarde worden opgewekt. Degenen die worden opgewekt. Alinea 9, de vraag. Welke twee groepen worden volgens Handelingen 24 vers 15 opgewekt? En wat is het verschil tussen de twee groepen? In de Bijbel wordt gesproken over twee groepen van mensen die worden opgewekt met het vooruitzicht eeuwig op aarde te leven. De rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. In Handelingen 24 vers 15 staat: op God heb ik mijn hoop gevestigd. En deze mannen hebben dezelfde hoop, namelijk dat er een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. De rechtvaardigen zijn degenen die Jehovah in hun leven trouw hebben gediend. De onrechtvaardigen zijn degenen die Jehovah niet trouw hebben gediend. In de meeste gevallen was hun gedrag allesbehalve rechtvaardig. Maar kunnen we zeggen dat hun naam in het boek van het leven staat, aangezien beide groepen worden opgewekt? Die vraag gaan we voor elke groep afzonderlijk bekijken. Alinea 10, de vraag. Waarom worden de rechtvaardigen opgewekt? En welk voorrecht krijgen sommigen van hen? De vierde groep, de rechtvaardigen. Van deze personen is de naam voor hun dood in het boek van het leven geschreven. Is hun naam eruit gehaald toen ze stierven? Nee, want in Jehovah's herinnering leven ze nog. Jehovah is geen God van de doden, maar van de levenden, want voor hem leven ze allemaal. Lucas 20, vers 38. Dus als de rechtvaardigen tot leven worden gewekt op aarde, staat hun naam nog steeds in het boek van het leven, al is het aanvankelijk nog met potlood. Ongetwijfeld krijgen sommige van hen het voorrecht te worden aangesteld als vorsten op de hele aarde. Psalm 45, vers 16. Alinea 11, de vraag. Wat moeten de onrechtvaardigen leren om met hun naam in het boek van het leven te komen? De vijfde groep. De onrechtvaardigen. Dit zijn mensen die voor hun dood geen rechtvaardig leven hebben geleid. Misschien omdat ze Jehovah's vereisten niet kenden. Hun naam is dus niet in het boek van het leven geschreven. Maar door ze tot leven te wekken, geeft God ze een kans om hun naam uiteindelijk in het boek te krijgen. Deze onrechtvaardigen zullen veel hulp nodig hebben. Sommigen hebben in hun vorige leven verschrikkelijke dingen gedaan. Ze zullen dus moeten leren naar Jehova's rechtvaardige normen te leven. Om dat te bereiken zal Gods Koninkrijk het grootste onderwijsprogramma in de geschiedenis opzetten. Alinea 12, de A-vraag. Wie zullen de onrechtvaardigen onderwijzen? De B-vraag. Wat zal er gebeuren met degenen die niet toepassen wat ze leren? Wie zullen de onrechtvaardigen onderwijzen? De grote menigte en de rechtvaardigen die tot leven zijn gewekt. Om in het boek van het leven te komen, moeten de onrechtvaardigen een band met Jehova opbouwen en zich aan hem opdragen. Jezus Christus en zijn mederechters zullen de vorderingen van alle onrechtvaardigen met veel belangstelling volgen. Iedereen die de hulp afslaat, zal worden verwijderd, ook al is hij 100 jaar oud. Jehova en Jezus kunnen het hart lezen en zullen erop toezien dat niemand in de nieuwe wereld de kans krijgt schade aan te richten. Kader. Wie staan in het boek van het leven? In het boek. De gezalfden, personen die zijn uitgekozen om met Jezus in de hemel te regeren. De rechtvaardigen, personen die Jehova tot hun dood trouw hebben gediend. Zij worden op aarde tot leven gewekt. De grote menigte andere schapen, personen met een aardse hoop die Jehova nu aanbidden. Niet in het boek. De bokken, slechte mensen die Jehova afwijzen en degene die opzettelijk tegen de Heilige Geest zondigen. Zij worden in Armageddon vernietigd. De onrechtvaardigen, personen die Jehova niet trouw hebben gediend, maar die wel tot leven worden gewekt op aarde. Zij hebben de kans hun naam in het boek van het leven te krijgen. Opstanding voor leven of voor oordeel? Alinea 13 en 14, de A-vraag. Hoe hebben we Jezus' woorden in Johannes 5 vers 29 in het verleden opgevat? De B-vraag. Wat kunnen we over zijn woorden zeggen? Ook Jezus heeft gesproken over degenen die op aarde tot leven worden gewekt. Hij zei bijvoorbeeld, de tijd komt dat alle mensen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen en tevoorschijn zullen komen. Wie goede dingen hebben gedaan tot een opstanding voor leven en wie walgelijke dingen hebben gedaan tot een opstanding voor oordeel. Johannes 5 vers 28 en 29. Wat bedoelde Jezus hiermee? In het verleden dachten we dat Jezus het had over wat deze personen na hun opstanding zouden doen. We dachten dus dat sommigen tot leven komen en goede dingen zullen doen, terwijl anderen tot leven komen en walgelijke dingen zullen doen. Maar Jezus zegt niet dat degenen die net uit de herinneringsgraven zijn gekomen, goede of walgelijke dingen zullen doen. Hij heeft het over het verleden. Degene die goede dingen hebben gedaan of die walgelijke dingen hebben gedaan. Dat impliceert dat het gaat om dingen die ze voor hun dood hebben gedaan. Dat klinkt logisch, toch? In de nieuwe wereld zal namelijk niemand de kans krijgen walgelijke dingen te doen. De onrechtvaardigen moeten die walgelijke dingen voor hun dood hebben gedaan. Dus hoe moeten we Jezus' woorden over een opstanding voor leven en een opstanding voor oordeel begrijpen? Alinea 15, de vraag. Voor wie is de opstanding voor leven en waarom? De rechtvaardigen, die voor hun dood goede dingen hebben gedaan, krijgen een opstanding voor leven omdat hun naam al in het boek van het leven staat. Dat betekent dat de opstanding van wie goede dingen hebben gedaan, uit Johannes 5 vers 29, hetzelfde is als de opstanding van de rechtvaardigen, uit Handelingen 24 vers 15. Het is waar dat volgens Romeinen 6 vers 7 iemands zonden bij zijn dood zijn kwijtgescholden. Maar dat geldt niet voor zijn reputatie van trouw. Die wordt niet uitgewist. Dus de naam van de rechtvaardigen staat na hun opstanding nog steeds in het boek van het leven. Natuurlijk moeten ze wel trouw blijven om hun naam in het boek van het leven te behouden. Alinea 16, de vraag. Wat wordt er bedoeld met een opstanding voor oordeel? Hoe zit het met degenen die voor hun dood walgelijke dingen hebben gedaan? Hoewel bij hun dood hun zonden zijn kwijtgescholden, hebben ze geen reputatie van trouw opgebouwd. Hun naam staat niet in het boek van het leven. De opstanding van wie walgelijke dingen hebben gedaan is dus hetzelfde als de opstanding van de onrechtvaardigen uit Handelingen 24 vers 15. Hun opstanding is een opstanding voor oordeel. De voetnoot luidt: voorheen is uitgelegd dat het woord oordeel hier duidt op een negatief oordeel, een veroordeling. Het woord kan inderdaad die betekenis hebben. Maar in deze context lijkt Jezus het in een bredere betekenis te hebben gebruikt, namelijk voor een evaluatie of proefperiode, of volgens een Grieks lexicon, een gedragsonderzoek. Einde voetnoot. Het oordelen houdt in dat ze worden beoordeeld of geëvalueerd. Het zal tijd kosten om te beoordelen of ze het waard zijn hun naam in het boek van het leven te krijgen. Alleen als deze onrechtvaardigen hun vroegere slechte manier van leven afwijzen en zich aan Jehovah opdragen, zal hun naam in het boek van het leven worden geschreven. Alinea 17 en 18, de vraag: wat zal iedereen die op aarde tot leven wordt gewekt moeten doen? En wat zijn de daden uit Openbaring 20 vers 12 en 13? Iedereen die wordt opgewekt, of hij nu voor zijn dood rechtvaardig of onrechtvaardig was, zal zich moeten houden aan de wetten in de nieuwe boekrollen die tijdens de 1000 jaar worden geopend. Johannes beschrijft wat hij in een visioen zag. Ik zag de doden, van groot tot klein, voor de troon staan. En er werden boekrollen geopend. Maar er werd nog een andere boekrol geopend, de boekrol van het leven. Op grond van de dingen die in de boekrollen geschreven stonden, werden de doden geoordeeld naar hun daden. Openbaring 20 vers 12 en 13. Naar welke daden worden degenen die zijn opgewekt geoordeeld? Gaat het om daden van voor hun dood? Nee, bedenk dat ze bij hun dood van hun vroegere zonden zijn vrijgesproken. Dus hier kan hun daden niet slaan op wat ze in hun vorige leven hebben gedaan. Het moet slaan op wat ze doen in reactie op het onderwijs in de nieuwe wereld. Zelfs trouwe mannen als Noach, Samuel, David en Daniel moeten dan onderwijs krijgen over Jezus Christus en geloof gaan stellen in zijn offer. Dus de onrechtvaardigen zullen al helemaal veel moeten leren. Alinea 19, de vraag: wat zal er gebeuren met degene die een geweldige kans afwijzen? Wat zal er uiteindelijk gebeuren met degene die deze geweldige kans afwijzen? In Openbaring 20 vers 15 staat: iedereen die niet in het boek van het leven geschreven bleek te zijn, werd in het meer van vuur gegooid. Ze zullen dus voor goed en volledig worden vernietigd. Wat is het dus belangrijk ervoor te zorgen dat je naam in het boek van het leven staat en erin blijft staan? Alinea 20, de vraag: welk boeiende werk zal er tijdens de 1000-jarige regering worden gedaan? De 1000-jarige regering zal echt een boeiende tijd zijn. Het grootste onderwijsprogramma dat ooit op aarde is opgezet zal dan plaatsvinden. Maar het zal ook een tijd zijn waarin de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen moeten tonen dat ze Jehovah's wetten willen gehoorzamen. Hoe zal het onderwijsprogramma worden uitgevoerd? Het volgende artikel laat zien wat die prachtige regeling inhoudt en waardevol maakt. Het bijschrift bij de afbeelding op de cover luidt: een broeder neemt deel aan het grote onderwijsprogramma dat tijdens het millennium plaatsvindt. Wat zou je antwoorden? Van wie staat de naam in het boek van het leven? Wat is de opstanding voor leven? Wat is de opstanding voor oordeel? Lied 147. Wij gaan eeuwig leven. Einde van het artikel.